Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 113 en daarvan de versen 1 en 2. Gijs Heer en knechten, loof de Heer, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. 1 en 2 van Psalm 113. Naar de wet van onze God zingen wij van Psalm 26, het derde vers. Uw goede tierenheid, die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. Ik houd mij aan uw geboden. We zingen dat, Psalm 26, vers 3, nadat we geluisterd hebben naar de wet van onze God uit Exodus 20. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Dat is samen met en voor elkaar bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heer onze God, getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Na een week van werken en zorgen, na een week van bezig zijn op allerlei manieren, is er een nieuwe week aangebroken. En wanneer die nieuwe week begint, dan vraagt u ons om eerst even rust te nemen. Voordat het werk weer begint, de drukte er weer is, de zorgen er weer zijn, de moeite, het verdriet en de tranen, vraagt u ons eerst even bij u te komen. Opdat wij naar uw stem zouden luisteren, naar uw wet, naar uw evangelie. Opdat we onze weg zouden kunnen vinden door het leven van deze week. Opdat wij daardoor daarin geleid zouden worden door uw wetten, maar ook door uw blijde evangelie. Om als een lichtend licht en een zoutend zout er te zijn, met u in het licht te wandelen, u na te volgen in alle dingen. En u wij hier vanmorgen gekomen zijn om op deze wijze toegerust te worden, Bidden wij u vooral om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest om de woorden die we lezen te kunnen begrijpen. Ze gaan zo gemakkelijk ons ene oor in en ander oor weer uit. Het raakt ons soms zo weinig. Het valt zo weinig op, het maakt zo weinig indruk. Maar wanneer uw woorden werkelijk doorklinken, dan dreunen ze door als een donder. Als een donderslag bij heldere hemel. En wij smeken van u, wilt u dat vanmorgen laten gebeuren? Dat die woorden van u eindelijk eens inslaan en ons werkelijk zullen raken. Dat zou voor het eerst kunnen zijn of misschien wel opnieuw, maar wilt u met die woorden zo dicht bij ons komen dat we er werkelijk door van ons stuk raken. U, Heer Jezus, hebt u zelf voorgesteld als een tarwegraan, als een tarwekorrel, die sterft in de aarde om vruchten voor te brengen. Dat is de weg van uw koninkrijk. Zo bent u gekomen, zo bent u geworden, zo bent u gekruisigd, zo bent u opgestaan als een tarwekorrel. Dat is de wet van uw koninkrijk en u wilt niet anders dan dat ook wij in ons leven op dezelfde wijze sterven aan onszelf om vruchten voor te brengen. En u weet u in hoeverre in ons leven dat proces gaande is, op gang gekomen is en gaande is. Maar laat de dienst van deze morgen daaraan mogen meewerken dat we erdoor van stuk raken. Dat we erdoor murf geslagen worden. Dat we werkelijk zo geraakt worden dat het eens en voorgoed anders wordt. Sterven om vruchten voor te brengen. Minder worden, opdat u zou kunnen wassen. Heere, wilt u ons vanmorgen leren door uw Heilige Geest? Wilt u alle dingen wegnemen die zouden kunnen storen bij het preken, bij het luisteren? En geef uw zegen hier bij ons, ouderen, jongeren, maar ook wat thuis meegeluisterd wordt op dit tijdstip of een ander moment, geef ook daar uw onmisbare zegen. Getrouwe Heere, genadige God, dit bidden wij u samen in de vergeving van de zonden om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Johannesevangelie, een zesde preek in het kader van de Bijbelkringen. En we zijn nu bij hoofdstuk 12 aangekomen. Johannes 12, eigenlijk al een beetje lijdenstof. En niet een beetje, maar een heel beetje. Maar het gaat daarover de tarwekorrel, Jezus die zich vergelijkt bij een tarwekorrel die in de aarde sterft om vruchten voor te brengen. Iedereen begrijpt dat wel, jongens en meisjes ook wel, dat als je tarwekorrels op een goed moment in de aarde zaait, zoals een boer dat doet in het voorjaar, die tarwekorrels op de akkers in de grond vallen en onder de grond gewerkt worden, daar worden ze bevochtigd, daar wordt er eventueel mest bijgevoegd en daar beginnen die tarwekorrels te sterven, die sterven weg, een tarwekorrel die verrot eigenlijk in de grond, maar op het moment dat dat proces van sterven begint, van verrotting begint, ontstaat er een nieuw plantje, een nieuwe scheut en dat is dan de nieuwe aar met eventueel ook weer heel veel tarwekorrels daarbovenin. Maar die tarwekorrel op zichzelf, die sterft weg om nieuw leven te kunnen voortbrengen. Daarover spreekt de Heer Jezus in Johannes 12. En dat gedeelte gaan we samen lezen vanaf vers 20. Johannes 12 vanaf vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was. En ze vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus echter, antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen, Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam dan een stem uit de hemel, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan, die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van de wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dit zei hij ons aan te duiden welke dood hij zou sterven. De menigte antwoordde hem: we hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? Jezus dan zei tot hen: nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en verborg zich voor hen. Tot zover de lezing uit dit schriftgedeelte. De tekst is vers 24. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Vers 24. Ter inleiding op de verkondiging even nog een paar woorden. Weet u voor uzelf een beetje, en jij ook, wat sterven is? En dat bedoel ik niet het einde van ons leven, want dat kunnen wij natuurlijk niet vertellen. Maar het leven van iemand die gelooft, van een christen, is eigenlijk elke dag een beetje sterven. Er moet elke dag iets in je leven weg, dood. Het hele proces van een christen, het leven van een christen, is een stervensproces vanaf het allereerste begin tot je laatste snik. En daarom de vraag bij deze preek, bij dit Bijbelgedeelte: weet ik zelf iets van sterven? Sterven aan de zonde? Dat er in mijn leven een aantal dingen voorgoed doodgaan, afsterven, wegraken. Het zou zomaar kunnen zijn dat je als christen heel optimistisch en heel ambitieus bent. En dat je dit doet en zus doet en dat doet. En dat misschien allemaal wel in het geloof wil doen. En dat je denkt dat het je heel wat bent als moeder, als vader, als dominee, als ambtsdrager. En dat je helemaal niets snapt van lijden, van minder worden, van sterven. Moet je dat dan weten? Ik ben nog jong en ben blij en het is mooi weer vandaag, redelijk mooi weer in deze winter. En de zon scheen een beetje en het is helder weer. Het gebeurt wel eens dat er bij een prachtige zomerse dag, terwijl er niets te zien is, ineens een donderslag is. En we noemen het dan een donderslag bij heldere hemel. Je weet niet waar die donderslag vandaan kwam, je zag het niet aankomen en ineens was die knal er. Een donderslag bij heldere hemel. Nou, je kunt hier in de kerk zitten. En het gaat zo de ene zondag en de andere zondag gaat het gewoon weer verder. En je bent hier en je bent hier weer niet en je bent hier weer wel. En het gaat zomaar door, week in, week uit. En je hoort over de dingen van het geloof en je weet er wel iets van. Maar je snapt het nog niet. Je hebt het nog niet echt door. Waar het werkelijk om gaat, heeft je nog niet geraakt. Het lijkt gewoon altijd mooi weer. Totdat er ineens een woord klinkt dat als een donderslag bij heldere hemel doordreunt, waardoor je ineens ontdekt, oh, dus ik als vader, ik als dominee, moet ook sterven. Elke dag. Dan komt die boodschap ineens als een donderslag bij heldere hemel over. En ga je het ineens anders bekijken. En als je het verhaal zo leest, dan denk je, nou ja, ik snap het niet. En je leest gewoon door. Totdat het woord ineens haakt. En diep raakt. Heel confronterend. Heel lerend. Want weet u, de Bijbelstudies over Johannes. Elke Bijbelstudie tot nu toe blijkt dat de Heer Jezus antwoorden geeft op vragen die wij niet verwachten. En hier komen een paar Grieken. En die willen Jezus wel zien, de Jezus wel zien. En dan komen ze bij Jezus. En dan staat er, maar Jezus. Jezus echter. En dan lijkt hij ook in dit verhaal weer geen antwoord te geven op de verwachting van die Grieken, maar totaal iets anders. En dat komt dan over als een donderslag bij heldere hemel. Jezus echter, nou hoop ik van harte dat vanmorgen wij met z'n allen een boodschap horen die onverwacht anders, maar wel heel duidelijk is. En als een donderslag bij heldere hemel binnenkomt. Ik moet elke dag een beetje sterven. Daarover in de verkondiging. We gaan eerst onze gaven geven. De eerste gave is bestemd voor de zending, tweede voor de kerk en de derde voor de aanschaf van dit gebouw. Bij de catechisatie staat niet dat er deze week ook catechisatie is voor 16+, maar die is er dus wel, beide groepen, alleen ik heb niet opgegeven waar het over ging. Dus dinsdagavond is er weer catechisatie voor beide groepen. Dinsdagavond, later op de avond om 8:30, is er een gemeenteavond in de Vinkenhof. Een gemeenteavond voor heel Noordwijk, protestantse gemeente Noordwijk, Oost, West en Ichtes. U hebt ervan gelezen, u leest erover in de nieuwsbrief, van harte aanbevolen om er te zijn. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 89, de versen 15, 16 en 19. Psalm 89, 15, 16 en 19. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij de versen 12 en 13 uit Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wie heb ik nevens u omhoog? 12 en 13 uit Psalm 73. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een donderslag bij heldere hemel. Hoe kwam dat zo? Nou, in vers 28, daar lezen wij een gebed van de Heer Jezus. Nu is mijn ziel, vers 27, in beroering. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Een beetje Gethsemane, hè, waar ook hij zoiets bad. Maar hierom ben ik in het uur gekomen. En dan volgt vers 28. Vader, verheerlijk uw naam. En dan komt er een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem opnieuw verheerlijken. En de menigte dan, die daar stond en dit hoorde, zei, er is een donderslag geweest. En anderen zeiden, een engel heeft gesproken. Een heel kort gebed. Vader, verheerlijk uw naam. En de stem uit de hemel, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. En die stem die klonk als de stem van een engel. En sommigen zeiden als een donderslag. Dus het maakte wel op de een of andere wijze heel veel indruk. Nou ja, we willen wel eens een briefje uit de hemel hebben. Of een duidelijke aanwijzing, een teken. Toen Jezus werd gedoopt, kwam er ook een stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Die erbij stonden, hebben het gehoord. En toen de wet op Sinaï werd gegeven, de 10 geboden op de berg van de wetgeving, de Sinaï in de woestijn, toen was er donder en bliksem rondom die berg. En als Johannes aan het einde van het Nieuwe Testament de openbaring ontvangt, dan verschijnt de Heer Jezus aan hem in een bepaalde vorm, in een bepaalde gedaante. En die maakt zoveel indruk dat Johannes als dood aan zijn voeten ligt. Ik weet niet of je dat ook kent. Maar als God tot je spreekt en als hij met je handelt, dan dreunt dat in je leven door als een donder. Je hoort het wel eens, hè? Als er onweer is en de donder die is er, dan hoor je die donder rollen. Nog heel lang daarna. Een flits en een voortrollende donder. Heel indrukwekkend. Als Jezus je roept, als hij iets van zijn heerlijkheid laat zien, dan dreunt dat in je leven door als een donder. Slag bij heldere hemel. Want ja, eigenlijk gebeurde er niet zoveel indrukwekkends, zou je kunnen zeggen. Het was eigenlijk heel mooi weer, het was allemaal zo vriendelijk, zo aardig. Ja, wij zijn ook vaak zo vriendelijk voor elkaar en het gaat ook in de gemeente er zo genoegelijk aan toe. Wij onder elkaar. Ogenschijnlijk is het allemaal zo weinig indrukwekkend. Want wat lees ik hier? Vers 24. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Nou, als je een beetje van biologie weet en van aardrijkskunde en van het bebouwen van de aarde, dan weet je dat dat gewoon iets is wat in de natuur zo gaat. Een tarwekorrel die valt in de aarde, daar sterft en dan brengt hij weer veel vrucht voort. Voorwaar, zegt de Heer Jezus, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En dan gaat hij verder. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Oh, dat is net iets anders natuurlijk. Dat is geen voorbeeld meer. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat. Moet je je leven haten dan? Wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwige leven. Nou, van die tarwekorrel, dat begrijp ik. Maar je leven liefhebben, dan zal je het verliezen. Als je je leven haat, dan zal je het behouden. En dan gaat hij nog weer verder, vers 26. En als iemand mij dient, laat hij mij volgen. Dus als je hem dienen wil, dan moet je hem ook volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, dan zal de Vader hem eren. De Grieken wilden Jezus wel zien en dan krijgen ze dit verhaal. Over dat tarwekorrel, over dat volgen, over dat haten en dat liefhebben. En even later nog over in het licht wandelen. Ach ja, en die woorden die kennen we wel, want we zijn daar zo aan gewend in de preken, in de diensten, zo onder elkaar. Het is vaak zo genoegelijk. Dan weten wij natuurlijk gewoon waar het over ging en waar het over gaat. En zo lijkt ook hier de Heer Jezus de nodige dingen uit te leggen. Het is zo'n genoegelijk, zo'n weinig indrukwekkend gesprek. En dan gaat het even verder over verheerlijking. Vers 28, Vader, verheerlijk uw naam. Ik zal hem verheerlijken, ik zal hem opnieuw verheerlijken. Dan gaat het over de verheerlijking van de Zoon des Mensen. Het gaat over hele gewone dingen, over die tarwekorrel, over dat volgen, over de verheerlijking van de Zoon des Mensen. En dan ineens die klap. Ineens die donderslag. De hemel zegt iets, voegt er iets aan toe, die zet er een punt achter, een uitroepteken achter, als het ware door middel van die donderslag. En waarom is dat nou gebeurd? Waarom klonk nou die stem als een donderslag? Ja, zegt de Heer Jezus, dat is niet om mij, maar dat is nou om u. Die donderslag heeft jullie iets te zeggen. Die stem heeft geklonken en de inhoud van die stem, dat woord wat gesproken is, dat heeft alles met jullie te maken. Dat is niet voor mij gebeurd, maar de hemel heeft het gezegd met het oog op jullie. Verheerlijking van de Zoon des Mensen. Een donderslag bij heldere hemel. Gemeente, mij vallen in dit verhaal, waarvan ik nu een paar dingen heb uitgelegd, mij vallen in dit verhaal drie dingen op. Er staat aan het begin van het verhaal, vers 20, dat het Pascha is. Het is bijna het feest van Pascha. En er zijn een aantal Grieken, Grieks sprekende, dus wij zouden zeggen heidenen, geen Joden. Godvrezende Grieken in Jeruzalem. Die blijkbaar iets hebben met de godsdienst van Israël en die er meer van willen weten. Nee, zij mogen niet in de tempel komen. Zij mogen niet verder komen dan de voorhof van de tempel, de voorhof van de heidenen. Het is bijna Pascha, er zijn Joden in Jeruzalem, maar er zijn ook godvrezende Grieken die er ook iets van willen horen, die er ook een graantje van mee mogen pikken. Jezus had voorheen gezegd dat de tempel een huis van God was, een huis van gebed was, voor alle volken. Het is nu Pascha. Godvrezende Joden, Godvrezende Grieken zijn er ook in de voorhof van de heidenen. Zij wilden daar zijn en ze konden daar zijn en ze mochten daar zijn, omdat de Heer Jezus de tempel heeft gemaakt tot een tempel, een huis van gebed voor alle volken, dus ook voor die Grieks sprekenden, voor die anderen. En dat hebben blijkbaar die Grieken gehoord en nu willen zij Jezus zien. En er staat zelfs in het Grieks de Jezus. De zaligmaker, degene die zalig maakt van zonden, die willen wij nu ook wel eens zien. We hebben er zoveel van gehoord, wij willen hem zien. En ze vragen het aan Filippus. Nou ja, ze hadden beter aan een ander kunnen vragen, want Filippus, och ja, die bracht wel eens een keertje een beetje een wonderlijke uitslag. Die leidde op een wonderlijke weg. Hij had ooit een keer gezegd van, Jezus, de zoon van Jozef. En toen het ging over die broden, om de vermenigvuldiging van de broden, 200 penningen, dat is veel te weinig. Filippus, die was wel eens wat vaag in zijn uitdrukkingen, in zijn gids zijn. De zoon van Jozef, 200 penningen, dat is veel te weinig. En hoe kennen wij nou de Vader? Laat ons de Vader zien. Filippus wist het vaak niet zo goed. Nou ja, misschien weet u het ook niet altijd zo goed. En weet ik het ook niet altijd zo zuiver. Maar God gebruikt wel Filippussen. Hij gebruikt u, jou en mij. Om mensen, andere mensen misschien toch dichter bij hem te brengen. En de Grieken vragen aan deze Filippus. Wij wilden de Jezus, de Jezus wel zien. En Filippus gaat naar anderen toe en zo komen zij toch bij Jezus. Wat mij zo opvalt is het eerste, dat de Heer Jezus ook Grieken, anderen, buitenstaanders op het oog heeft. Wij zijn soms zo genoegelijk onder elkaar. Wij gemeente Ichtus, wij van de Gereformeerde Bond met de Gereformeerde Belijdenis, met de Belijdenisgeschriften, wij. Nou, dat is allemaal prachtig. Maar er zijn nog zoveel anderen die deze dingen niet kennen, die er niet van weten en die ook de Jezus der Schriften zou moeten leren kennen. En als ons dan een vraag gesteld wordt, waar is die Jezus? Dan zouden wij met onze gebreken toch die anderen op weg naar deze Jezus moeten helpen. Want ook die anderen, misschien wel je kind, misschien wel je dochter, misschien wel je zoon, misschien wel die aangetrouwde zoon, schoonzoon, schoondochter, misschien wel die mensen in de buurt, misschien wel je vrienden, misschien wel je collega's, die zouden ook van hem moeten weten. En de Heer Jezus maakt van de tempel een huis van gebed voor alle volken. En dan mogen de deuren wijd open en mogen ze allen komen om te horen wie de Jezus is. Jezus is gunnend. Dat was het eerste wat mij opviel. Jezus is gunnend. Tweede, wat mij opvalt is, en dan gaat het over dat beeld wat we hebben van Jezus. En het beeld wat we hebben bij het geloof. We gaan naar de kerk en we gaan weer terug. We lezen de Bijbel en we doen de Bijbel weer dicht. We vouwen onze handen en bidden en we stoppen met het bidden. We zingen en we stoppen met het zingen. We hebben zo onze vormen. En we hebben zo'n beeld bij geloven. En dat is soms heel keurig netjes geordend volgens de geëikte paadjes. Maar als ik dan Johannes 12 lees, dan is het zoveel anders. In vers 23 gaat het over: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Nou, de verheerlijking van de Zoon des Mensen, dat is iets moois. Daar kun je van zingen, daar kun je voor bidden. Daar kun je prachtige preken over houden. De verheerlijking van de Zoon des Mensen. Dat is iets indrukwekkends. Iets moois. Iets gaafs. Daar kun je van extase raken. Ja, en dan volgt erop. Amen, amen, zeg ik u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. De verheerlijking van de Zoon des Mensen is een stervensproces. Dat prachtige evangelie waarvan je kunt zingen, waarvan je kunt getuigen, dat is het evangelie van de tarwekorrel, die sterft om vruchten voor te brengen. Dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus is zo totaal anders. In dat koninkrijk moet je jezelf verliezen. Jezelf verliezen. Ik, mijzelf verliezen. Ja, als je niet jezelf verliest, dan zul je het nooit winnen. Je moet sterven om te kunnen leven. En in dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus, van de verheerlijking van de Zoon, van dat proces van sterven, is het een kwestie van volgen, volgen, volgen en nog eens volgen. Altijd maar weer achter hem aankomen. Welk beeld hebben wij van Jezus? De Zoon des Mensen die verheerlijkt wordt. Jawel. Maar dan wel in het proces van minder worden, sterven, lijden, kruis, begraven worden. En al de zijnen met hem. Eén plant met hem. Dat is het tweede wat mij opviel. Jezus is zo gunnend. En het is zo'n totaal ander beeld van het Koninkrijk der Hemelen als dat wij doorgaans hebben. Het derde wat mij opvalt. Dat is die diepe ontroering bij Jezus. Vers 27. Nu is mijn ziel in beroering. Jezus is dus emotioneel. Het raakt hem heel diep. En het doet hem wat. Het doet hem heel veel. Bij het graf van Lazarus stond de Heer Jezus uiteindelijk, en toen lag hij al 3 dagen in het graf. Bij het graf van Lazarus staat van Jezus dat hij weende, dat hij huilde. Vers 27, nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Ik zei net al, dat is net als bij Gethsemane. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En daar zweette hij, daar transpireerde hij. Daar ging hij zo diep doorheen als een worm en geen man. Hij kroop over de grond. Diepe ontroering had hem getroffen. Nou, dat is Jezus ten voeten uit. Dat is de Jezus ten voeten uit. Hij is diep ontroerd, hij bidt en hij, we zouden bijna zeggen, hij twijfelt. Hij worstelt zo met zijn roeping, verheerlijk uw Zoon. Maar die verheerlijking gaat wel in de weg van sterven verder. Hij worstelt zo met die diepe roeping, dat hij er als een slang door het stof kruipend mee omgaat. Zoals in de hof van Gethsemane. Dat valt mij op. Diepe ontroering. Een intens gebed. En toch, maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Uw wil geschieden. En dan dat gebed. Vader, verheerlijk uw naam. Wat mij opvalt is die diepe emotionele overgave van de Heer Jezus Christus om het werk van zijn Vader te doen. En als hij zo diep emotioneel zo diep eronder doorgaat, komt dat overweldigende woord van de hemel, die donderslag bij heldere hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. Met andere woorden, ik sta voor mijn werk in. Ik maak mijn werk af. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Op mij kun je altijd aan. Het raakt hem diep. Maar de uitkomst is heerlijk. Een overweldigend getuigenis. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. Mijn werk maak ik af. Dat valt mij op. Het gaat in dit verhaal over de uitwerping van de vorst van de duisternis. De overwinning van de duivel op de duivel. Nou weet ik niet of je veel last hebt van de duivel. Soms heb je er helemaal geen last van. Zeker in het begin niet. Maar van lieverlee, als je dichter bij God leeft, dichter bij het licht leeft, meer in het licht wandelt, krijg je er steeds meer last van. Als je één keer de stem van de goede herder gehoord hebt, dan ga je steeds meer ook ontdekken wat die duivel allemaal teweeg bracht en teweeg brengt. Dan ga je die stem steeds meer horen. Het gaat in dit gedeelte ook over de uitwerping van de vorst van de duisternis, de overwinning op de machten van de dood en van de hel en van het graf. Kortom, dat rijk van de duisternis. Hoe wordt de overste van de wereld uitgeworpen? Hoe krijgt nou in mijn leven die duivel de doodsteek? Hoe wordt die duivel in mijn leven overwonnen? Hoe komt er weer glans in mijn leven? Doxa, heerlijkheid, gewicht, majesteit. Hoe komt er weer iets van die overwinning? Op geen enkele wijze anders dan in de weg van het tarwegraan. Sterven, kruisdragen, lijden, minder worden. Er is geen andere weg dan tot verheerlijking dan de weg van het tarwegraan. Er komt doxa, er komt heerlijkheid, verheerlijk uw zoon, verheerlijk de mijnen. Er komt nooit heerlijkheid dan alleen in de weg van het sterven, zoals de tarwekorrel. De vorst van de duisternis wordt uitgeworpen in die weg. Elke dag een beetje sterven. Elke dag moet er iets afsterven. Elke dag moet je leren om weer iets los te laten. Elke dag moet je leren om iets te kruisigen. Elke dag moet je leer om ergens afstand van te doen. En van lieverlee, stapje voor stapje, stukje voor stukje, komt dat andere leven tevoorschijn. Zoals een tarwekorrel in de aarde sterft, brengt nieuw leven voort. Het is maar één korrel in de aarde en begint te groeien. Er komt een ontkieming, er komt een klein plantje, er groeit een aar. En in die aar tientallen, soms wel honderden nieuwe vruchten van die glanzende, heerlijke korrels. Delen in het heil, de vorst der duisternis moet uitgeworpen worden. Dat kan niet anders dan in de weg van sterven. Minder worden. Wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? Wat moet ik doen? Wat mag ik doen? Eenvoudig wandelen in het licht, staat aan het eind van het verhaal. Dus dat betekent heel dicht bij dat licht der wereld blijven. Wandelen in het licht van de Heer Jezus Christus. Anders gezegd, wat moeten wij doen? Puur volgen, heel dicht bij hem blijven, met de consequentie
dat je van liefelij zelf steeds meer wegsterft.
Dat is niet zo leuk hoor. Want weet u, iedereen die gelooft, oprecht gelooft, krijgt op de een of andere wijze een weg van lijden. En dat is echt geen pretje. We moeten niet denken dat degene die geloven lijden zo plezierig vinden. Lees de verhalen van de verdrukte kerk en maar op na. Dat is echt geen pretje. Dat is heel diep ingrijpend. En als een Japanse journalist door IS gedood wordt en die is ook nog christen, dan moet je niet denken dat het werk van zo'n journalist tot aan zijn dood altijd zo'n plezier was, altijd zo prettig was. Dat is diep lijden. Dat volgen van de Heer Jezus is een lijdensweg, is een stervensproces. Dat is met hem de diepte ingaan. Maar zo krijgt het leven wel glans. En zo komt God ook aan zijn eer. Het huwelijk met je man, met je vrouw, in de navolging van Christus, gaat niet altijd over rozen. Het is niet altijd pais en vree. Maar het krijgt wel heerlijkheid. Het leven als een ambtsdrager. Het leven van een ambtsdrager. In de navolging van Christus is pijn lijden. Is zorgen delen. Is vernederd worden. Is er soms heel diep onder doorgaan. En dan denk je soms, waar doe je het voor? Maar uiteindelijk is dat stervensproces, dat minder worden, ook een proces van verheerlijking. Wat moeten wij doen? Wandelen in het licht, nergens anders wandelen dan in dat licht, geloven in het licht en Jezus Christus volgen, ook als die weg een weg is van minder worden, minder worden, minder worden en nog weer minder worden en nog meer lijden en nog dieper en nog pijnlijker en nog eenzamer. Want uiteindelijk zal die lijdensweg en die diepe gang en die teleurstelling eindigen in heerlijkheid. Met je man dan maar de minste zijn. En voor je man dan maar de minste zijn. En als het gaat over je naam, och, mijn naam. Minder worden, minder worden, minder worden. En je gezondheid, ik zou zorgen dit willen en dat willen. Als je zwak bent, dan ben je machtig. En je ambities, och ja, die mag je best hebben. Maar soms gaat God een net andere weg. Dat is nou het geheim van het tarwegraan, dat is de weg van sterven tot het leven. Doodgaan en vruchten dragen, dat is de weg van het heil. Dat is winnen door verliezen, leven door sterven, één plant met hem. Weet u wat de Heer Jezus bad? Vader, verheerlijk uw naam. Mooi gebed, hè? Vader, verheerlijk uw naam in het leven van deze man en deze vrouw, van deze jongen, dit meisje, hier vanmorgen in de kerk. Vader, verheerlijk uw naam in hun leven, in mijn leven. Mooi, hè, zo'n gebed. En dan klinkt er ineens een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken als een donderslag bij heldere hemel. Stel je voor dat het gebeurt wat hij bad. Vader, verheerlijk uw naam. En het zou zomaar kunnen. Vader, verheerlijk uw naam. Dan moet mijn naam eraan. Dan moet ik minder worden. Want als een tarwekorrel in de aarde niet valt en sterft, komt er geen vrucht. Vader, verheerlijk uw naam. Amen. We willen samen danken en ook bidden. Mevrouw Los van der Linden uit Nieuw-Vennep is weer thuis. Mevrouw Filippo op hoge leeftijd is heel zwak. Wil ook voor haar bidden. Broeder de Graaf, toch weer regelmatig in ons midden. Maar ook voor hem blijft het gebed nodig. Mevrouw van der Wiel, thuis in Hoogwaak, maar uiterst zwak. Denken ook aan de familie Lindhout, Zeekoet 8, waar heel wat zorgen zijn. En bidden voor de broeders Zegers en Van Reewijk in Sassheim en Lisse. We zullen samen bidden. Almachtige en trouwe Heer in de hemel. Van die prachtige woorden, van die heerlijke volzinnen. Een machtige getuigenis, een krachtig gebed. Vader, verheerlijk uw naam. Maar als het gebeurt, dan moeten wij er tussenuit. Dan moet de vorst van de duisternis wijken. De machten van de duisternis wijken. Dan worden wij geroepen om te volgen. En soms hebben wij dat helemaal niet door. Dan lijkt het zo prachtig weer. En ineens is er dan die donderslag. Die doordreunt. Verheerlijk uw naam. Laat dat woord mogen doordreunen. Dan wordt het misschien allemaal anders. Misschien, dat is wel zeker. Want dan neemt u ons mee de diepten in en dan wilt u ons leren, net als die Grieken, om met u te lijden en te sterven. De weg van het tarwegraan te gaan. Ja, Vader, verheerlijk uw naam in mijn huwelijk, in mijn gezin, mijn relatie, in mijn werknemer zijn, werkgever zijn. Verheerlijk uw naam in mijn ambtelijk werk. Verheerlijk uw naam. Dan wordt het waarschijnlijk wel anders dan we dachten. Want als het vervolg van dat gebed een weg van met hem lijden, met hem strijden, met hem sterven is, de diepte doorgaan is, dan hadden wij dat misschien niet verwacht. Maar de uitkomst is zeker, want zo zorgt u voor heerlijkheid. Zo zorgt u voor verheerlijking van uw naam. Laat, Heere, vanmorgen de woorden tot ons doordringen als op de wijze van de donderslag. Zodat wij ze niet meer kwijtraken en zodat het ook zichtbaar wordt in het leven van elke dag. Wij noemden de zieken en bidden voor hen, broeder Zegers en broeder Van Reewijk, die al zoveel jaren intensief verzorgd worden door vele mensen, maar ook door hun eigen familie. Gedenk hen in die zwakte, door lijden tot heerlijkheid. Maar soms dan hebben wij het idee dat dat laatste zo ver weg lijkt te zijn. Geef moed en kracht en geloof om niettemin in die lange weg door te gaan. Waar wij zwak zijn, daar bent u machtig. Waar zorgen zijn, wilt u in die zorgen genadig voorzien en uitkomst bieden. Wilt u krachtig werken door uw woord en door uw geest. En zorgen voor uw eigen eer. Alles gaat soms tegen mensen, tegen ons vlees en bloed in. Maar als u werkt, krachtig werkt door uw woord en geest, dan zal het niettemin gelukken, zegen alle hulpverleners. Wees met ouderlingen, diakenen, die in het bijzonder een bepaalde zorg hebben. Geef moed en krachten om dat telkens weer te doen en staande te blijven. Wij danken u voor het heldere getuigenis van mevrouw Van der Wiel. Telkens weer, al kan ze dan zo weinig horen, ze kan nog wel zingen en nog wel getuigen. Wees met broeder de Graaf in de zorgen om zijn gezondheid. Dat bidden we ook voor mevrouw Filippo, die zo zwak geworden is. Geef hen moed en krachten en geloof en veel gebed om genezing. En we danken u dat mevrouw Los weer thuis is. Geef dat zij werkelijk zal aansterken, op krachten komen kan met alle tekortkomingen en zorgen die ze kent. Er is wat gaande in deze wereld als het gaat om vervolging. Gruwelijke beelden van onthoofding, van verkrachting, van verbranding. Mensen die worden als spionnen gebruikt, maar ook kinderen worden misbruikt, worden gebruikt als doelwit, als bescherming, als levende muur om gekwetst te worden, geraakt te worden, gedood te worden. En dan die onderwereld vlakbij waar de ene de ander omgelegd wordt. Die wereld ver weg is zo gruwelijk en die wereld vlakbij is zo angstaanjagend en soms dan woon je er vlakbij. Wilt u hen die leiding geven aan de landen zegenen? Presidenten, vorsten, wees ook met ons koningshuis, onze koning en koningin, gedenk hen op hun hoge positie. Ook de regering en alle ministers die telkens weer verantwoordelijkheden dragen. En allen die het verdriet van een vliegramp moeten verwerken en telkens weer geconfronteerd worden met beelden, wilt u ze in die lange weg van verwerking sterken en ondersteunen. Wij dragen elkaar aan u op. U kent ons verdriet, onze zorgen, onze pijnen, onze moeite. Soms is er zoveel waaraan getwijfeld wordt, zoveel waarom zorgen gemaakt worden. Soms is het leven ook zo moeilijk geworden en zo ingewikkeld. En niet alleen het leven, maar zijn we ook zelf zo moeilijk en zo ingewikkeld geworden. Breng, o Heere, tot klaarheid. En doe ons werkelijk u volgen. En laat eindelijk dat proces van met u sterven mogen beginnen. Want dan komt er ook weer heerlijkheid terug. Gedenk ons aan het begin van deze nieuwe week. In het werk wat weer opgepakt moet worden, ook in het midden van de gemeente. Het werk van ouderlingen, van diakenen, van kerkrentmeesters. De catechisaties, de clubs en de verenigingen, de kringen. Wilt u de gemeente doorbouwen, maak getrouw. En wilt u heel veel liefde geven onder elkaar en bouw zo uw gemeente op. Breid uw koninkrijk uit. Heere, vergeef genadig al onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 35 en daarvan het 13e vers. Psalm 35... Vers 13, laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Het 13e vers van Psalm 35. Gemeente, ga nu heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.